Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gertje Tunter. Na lang wachten is er eindelijk een coronavaccin. Toch twijfelt een deel van de Nederlanders. Werkt zo'n vaccin wel? En is het veilig? De weerstand tegen vaccinatie lijkt een modern verschijnsel. Maar, ontdekte wetenschapsredacteur Bart Funnekotter, ook 200 jaar geleden waren er al antivaxxers.
Als mijn huisarts me nu opbelt, Els, je bent aan de beurt, dan ben ik binnen 5 minuten sta ik bij hem in zijn wachtkamer.
Ik twijfel over het vaccin, omdat de uitbraak is nog niet zo heel lang. Ik vraag me af hoe betrouwbaar zo'n vaccin is.
Ik zie geen enkele reden om het niet te doen. En ik wil eigenlijk gewoon vooral dat de jeugd en de jongeren, dat die weer hun maatschappij terugkrijgen.
Ik weet het nog niet.
Ja, natuurlijk.
Ja? Nee, doe het niet. Nee.
100%.
Nee.
Jawel. Ja, direct.
Op dit moment nog niet.
Ik zou nog geen idee hebben, als ik eerlijk ben.
Ik wel.
Ja, ik ook. Ja.
De mensen die erover hebben nagedacht, hebben er vast goed over nagedacht, beter dan ik. Dus ja, kom maar op.
En er is mij nog te weinig. Ik moet keuze hebben uit 8. Meer ontwikkelingen, meer aanbod en dat ik echt kan zeggen, ja, dit is hem.
In Nederland zijn we begonnen met vaccineren aan het begin van dit jaar. En het wordt natuurlijk belangrijk om zoveel mogelijk mensen een vaccin te laten halen. Dus de discussie is nu hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen dat vaccin gaan nemen? En daarover wordt nu een maatschappelijke discussie gevoerd. En die discussie hoor je natuurlijk ook terug in de Tweede Kamer. En dan moet je denken aan Baudet van het Forum voor Democratie.
Gaat u zich laten vaccineren?
Nee, ik ben dat niet van plan. Ik beschouw het als een haastklus, dat vaccin. Nee. Ik wil niet het risico nemen dat er natuurlijk ook risico's aan verbonden. En aangezien voor mij corona niet gevaarlijk is, hoef ik ook niet het risico te nemen van een vaccin.
Kees van der Staaij van SGP.
Ik ga dat rustig bekijken. Ik ga daar niets over zeggen verder.
Nee?
Ik ga dat rustig afwegen.
En Henk Krol van bij welke partij zit hij tegenwoordig?
Ik kijk altijd heel graag of het goed werkt. Als je een nieuwe auto koopt, dan heb je te maken met kinderziektes. Als je een nieuw computerprogramma installeert, dan zie je dat er meteen updates nodig zijn. Dus ik gun iedereen heel snel een goed werkend vaccin. Maar ik zelf wil het graag hebben, maar nog niet in de eerste ronde.
Nou ja, we vroegen ons af, zoals we ons wel vaker afvragen, van we maken dit nu mee, hè, deze pandemie en nu die vaccinatiecampagne. Dus laten we eens kijken wat we zien in de geschiedenis over de discussie over vaccinaties die in vroeger tijden zijn gegeven. En wat mensen toen vonden van het fenomeen van vaccineren. Ja, dat hebben we dus gedaan en toen ben ik de geschiedenis ingedoken en heb me eigenlijk geworpen op de vaccinatie tegen het pokkenvirus. En toen kwam ik erachter dat er eigenlijk best al veel parallellen zijn tussen toen en nu.
En jij bent dus het vaccin voor het pokkenvirus gaan onderzoeken. Hoe ver moet je daar eigenlijk voor terug in de tijd om daar naar te kijken?
Tot in de 18e eeuw. Het begon in de jaren 1720 met variolatie. En dat is net iets anders dan vaccinatie.
Variolatie, wat is dat precies?
Ja, variolatie is dat je iemand besmet met het vocht uit een pok, een mensenpok. Je zet dan een sneetje in de arm en je doet dat vocht erin en dan hoop je dat dat een lichte ziektereactie opwekt. Het nadeel van variolatie is dat het ook bij veel mensen een heftige ziektereactie opriep en dat er best al wat mensen aan en kinderen aan dood gingen aan de variolatie zelf.
Oké, nou de variolatie, dat klinkt nog best een beetje spannend. Gebeurde dat eigenlijk veel in die tijd?
Het aardige is dat wij leerden varioleren van de Turken. De Engelse ambassadeursvrouw in Turkije die zag dat kinderen daar behandeld werden met het pokkenvaccin. Ze kregen een sneetje in hun arm en daar werd een beetje pokkenvocht in gedaan. En op die manier moesten ze de ziekte beter kunnen weerstaan. Op een gegeven moment kwam dat via die Britse ambassadeursvrouw kwam het principe van de variolatie naar Engeland eerst. En het aardige is dat het daar echt een elite ding was. Want eigenlijk, zij was dus de eerste die haar kinderen liet varioleren. En de personen daarna waren de kinderen van de troonopvolger. Dus het was echt, de elite stond vooraan om deze nieuwe techniek te proberen. En dat was ook niet zo gek, want er waren best wel veel koninklijke hoofden in Europa in die tijd. En hun kinderen, die stierven aan de pokken. Dus het was een hele gevaarlijke boel. Want als er te veel pokken voorkwam onder je nageslacht, dan liep je kans dat het koninklijk huis uitstierf. Dus daarom was het niet zo gek dat de elite eerder bereid was om zich te laten varioleren. En dat gebeurde dus ook vooral in die kringen.
En heeft die variolatie het gewone volk ooit nog bereikt? Of bleef het een elitair?
Het bleef een elitair ding ook, omdat je moet bedenken dat voor ons is het nu heel gewoon dat je naar de huisarts gaat. Maar het gewone volk had in die tijd vooral te maken met kwakzalvers. Reizende barbiers die ook af en toe een tand trokken en je wat geneesmiddel toedienden. Dus het volk had helemaal niet zo vertrouwen in wat hun medische stand was in der tijd. Dus het was niet zo gek dat het gewone volk nogal huiverig stond tegenover het expres toedienen van een ziekte, omdat je daar dan zogenaamd beter van zou worden later. En dus moest men eigenlijk op zoek naar een methode die beter werkte. En daar was gelukkig de Engelse arts Edward Jenner, die in 1796 een ontdekking deed waar de mensheid nog steeds de vruchten van plukt. En dat is de vaccinatie. Hij ontdekte namelijk dat melkmeiden, dus meiden die koeien melkten, als die een koe molken die de koepokken had, en dan zaten die uiers dus helemaal onder de zweren en pokken en zo, dan leek het erop dat zij immuun waren voor de menspokken. Dus hij heeft toen vocht uit zo'n koepok gehaald en dat vocht vervolgens ingebracht bij een kind, een proefpersoon. En die kreeg later de pokken niet. En toen had Edward Jenner dus in 1796 uitgevonden het principe van vaccineren. Hij publiceerde dat 2 jaar later in 1798 in een wetenschappelijk tijdschrift. En toen eigenlijk in no time waaide dat uit over heel Europa. En begon iedereen aan het vaccineren, ook hier in Nederland.
Nou, toen was er dus opeens een vaccin, een veiliger vaccin. Hoera, zou je kunnen zeggen. Werd dat ook in Nederland met veel enthousiasme onthaald?
Ja, wederom door de elite. Het interessante is dat eigenlijk binnen 10 jaar waren we in Nederland overgestapt van variolatie op vaccinatie. We hebben het dan over de Franse tijd. Dus de tijd dat Napoleon de baas was over Europa en zijn broer vanaf 1806 de koning was in Nederland, Lodewijk Napoleon. Die begon met het stimuleren van vaccinatie. En toen Nederland eenmaal na Waterloo het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was geworden, was het koning Willem I, de Nederlandse koning, die ook vaccinatie stimuleerde. Dat vaccinatie kende wat dat betreft eigenlijk een vliegende start in Nederland.
En op dat moment was dus ook het gewone volk uiteindelijk die zich liet vaccineren?
Eerst was het weer de elite, maar Willem en de rest van de overheid had zoiets van: dit is zo belangrijk, we moeten ook zorgen dat het gewone volk dit gaat doen. En toen besloot Willem dus in 1823 het zogenoemde pokkenbriefje in te voeren. En dat betekende dat als je naar school wilde als kind, dan moest je een briefje hebben ondertekend door een arts waarop stond dat je gevaccineerd was tegen de pokken.
Ja, dus dat is eigenlijk verkapte vaccinatieplicht.
Dat zou Kees van der Staaij vaccinatiedwang via de achterdeur noemen, zoals hij dat onlangs in de Tweede Kamer uitsprak.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er in die tijd ook mensen waren die daar niet zo enthousiast over waren als Kees van der Staaij nu.
Zeker, er waren heel veel mensen die daar niet zo enthousiast over waren. En dat waren mensen die afwijzend stonden tegen de verlichting en die streng protestant waren over het algemeen. En die kwamen het hardst in het geweer tegen dat min of meer verplichten van de vaccinatie. Belangrijk hierin is de bekende schrijver, dichter en historicus Bilderdijk, die bij de meeste mensen nog wel wat zegt. Het was een behoorlijk felle protestant en een verlichtingshater. En hij richtte een beweging op die het Revij heette. En vanuit dat Revij kwam de meeste tegenstand tegen het vaccineren, tegen de pokken. En zijn belangrijkste leerling, zo je wil, van Bilderdijk in die groep van het Revij, dat was Abraham Cappadoce. En Cappadoce was de drijvende kracht achter een felle pamflettenstrijd die in de jaren 1820 in Nederland gevoerd werd. En zijn eerste beroemdste pamflet uit 1823, het jaar dus dat het pokkenbriefje werd ingevoerd, was Bestrijding der Vaccine. Cappadoce was ook arts namelijk. Daarin gaat hij tekeer op verschillende gronden tegen het vaccin. Eerst probeert hij aan te tonen dat het niet veilig was. En daarnaast, en dat was natuurlijk zijn belangrijkste argument, is dat het niet aan de mens was om in te grijpen in het plan dat God met de mensheid had. God had beslist van tevoren, als je protestant was, hè, dat is predestinatie, dat je ziek zou worden en zou overlijden. En je mag in dat plan niet ingrijpen.
En sloeg dat ook aan, vond hij een publiek voor dit soort argumenten?
Ja, zeker, dat vond hij. En er kwamen natuurlijk allemaal pamfletten weer terug waarin die werd aangevallen en zelfs belachelijk gemaakt. Er was één pamflet waarin een andere dokter in een gedicht van 96 coupletten van ieder vier regels gehakt van hem maakte. Tegenwoordig denken wij dat, oh, wat wordt er toch naar tegen elkaar gedaan op Twitter. Maar als je dus dat soort pamfletten uit de 19e eeuw leest en hoe mensen elkaar neerhalen en belachelijk maken, er is niet zoveel veranderd. Alleen gebeurt het in iets meer dan 140 tekens. En het interessante is dat dus de tegenstanders uiteindelijk aan het langste eind trokken. Want het pokkenbriefje verdween. De verplichting om je in te enten voordat je naar school mocht, verdween. En die konden van hun overwinning genieten, zou je wil. Dus aanleidingstekens tot 1870. Tot er weer een enorme pokkenepidemie uitbrak. Waar binnen een jaar 23.000 mensen overleden. En dat de bevolking van 1,5 miljoen. En toen barstte de hele discussie over al dan niet verplicht vaccineren opnieuw los.
Dus in 1870 ging het weer helemaal mis met de pokken. Kun je dat dan ook helemaal direct verbinden aan het afschaffen van zo'n pokkenbriefje?
Dat is natuurlijk hartstikke moeilijk om dat wetenschappelijk te bewijzen. Maar het was natuurlijk sowieso zo dat het pokkenvirus als een soort van golf de hele tijd door Nederland ging. En sowieso om de zoveel jaar kwam het gewoon terug. Dus het is natuurlijk niet zo gek als er een grotere groep is die niet gevaccineerd is, dat er op een gegeven moment weer een grote pandemie uitbreekt. En dat gebeurde dus in 1870.
En dan heeft dat waarschijnlijk ook weer gevolgen voor hoe iedereen weer naar die pokken kijkt en naar dat vaccin.
Ja, er waren toen felle debatten in de Tweede Kamer. Die zijn allemaal genoteerd, dus dat is heel leuk om die terug te lezen. En dan heb je bijvoorbeeld een antirevolutionair. Dat is dus uit de politieke beweging van Abraham Kuyper. Een politieke beweging die dus opkwam voor de kleine luiden, de protestanten. En die antirevolutionair was trouwens niet zo'n hele kleine man, want dat was een baron. Baron van Wassenaar van Katwijk. En die zei dus in de Tweede Kamer over de vaccinatieplicht dat een zodanige beperking der individuele vrijheid alleen kon als er geen enkele twijfel bestond over de werkzaamheid van het vaccin. En dan zegt hij, en aangezien die twijfel bij zeer velen in den landen bestaat, en terecht geloof ik, was hij dus tegen het verplicht stellen van een vaccin.
Ja, tot ergernis van artsen, kan ik me dan weer voorstellen.
Klopt, zeker. Ja, mijn grote held in dit hele verhaal is de huisartskapitein uit Abcoude, die een striemend pamflet heeft geschreven tegen de politiek en het domme volk, zal ik maar zeggen. Want hij ergerde zich helemaal wild aan de discussie in de Tweede Kamer. En hij richt zich eerst tot zijn collega's, andere dokters. En dan zegt hij, wat denkt u, mijn waarde ambtgenoten? Zou het ook nodig worden dat wij eens een woordje meespraken? Waar dus in het openbaar, in de Tweede Kamer, een leek zich het recht aanmatigt een oordeel uit te spreken dat uitsluitend op ons vakgebied thuis hoort. Dus hij ergert zich aan het feit dat politici maar wat zeggen. En hij zegt, het wordt nu al eens tijd dat artsen zich er even mee gaan bemoeien. En hij toont dan helemaal aan waarom vaccineren wel werkzaam is en waarom het ook veilig is. En het leuke is dat hij zich dan aan het eind van zijn pamflet zuchtend afvraagt of alles wat hij nu heeft uitgelegd, of dat wel bij het volk aan zou komen vanwege de irritante gewoonte van sommige politici om het volk naar de mond te praten. Want tegenwoordig heeft iedereen verstand van de pokken, zegt hij. Net zoals je tegenwoordig 17 miljoen virologen hebt in Nederland, had je toen kleine 2 miljoen mensen die verstand hadden van de pokken. En hij zei, Nederland is eigenlijk veranderd in één groot hofje met alleen maar oude wijven en bakers. Daar komt het bakerpraatje vandaan. Dus iedereen zit maar wat te beppen over de pokken zonder dat ze er daadwerkelijk verstand van hebben.
Ja, je hoeft niet heel erg je best te doen om de parallellen te zien.
Nee, hè? Nee, tegenwoordig hoor je hetzelfde soort geluiden ook in de Tweede Kamer.
Vaccinatie mag niet verplicht worden, of het nou direct is of indirect.
Maar ja, dan krijg je situaties waarbij een kind niet naar de kinderopvang mag. Je mag een overheidsgebouw niet binnen. Je mag niet naar een concert of bibliotheek als je niet gevaccineerd bent. Is dit niet gewoon de facto een vaccinatieplicht?
En aan de ene kant is het ook niet zo gek, want politici zijn nu eenmaal politici. En die waren dus kennelijk in de 19e eeuw niet anders dan in de 21e eeuw. En aan de andere kant spelen ze in op een soort basale onrustgevoelens die bij mensen heersen op het moment dat je zegt, we maken jou expres ziek, zodat je uiteindelijk niet ziek zult worden.
Veel mensen zijn doodsbang voor verplicht vaccineren, maar indirect vaccineren is eigenlijk vrijwel hetzelfde.
De basisregel moet zijn, geen dwang, geen drang, geen verplichting, maar ook niet indirect. En dat betekent dat je mensen ook niet benadeelt als ze het niet doen, of bevoordeelt als ze het wel nemen. Bent u dat met me eens?
Ja, dat ben ik met u eens.
Dat is kennelijk die aantasting van lichamelijke integriteit roept bij mensen zo'n soort van angstreactie op, die kennelijk vroeger en nu op dezelfde wijze te bespelen is.
Maar af en toe klopt het ook, toch, die angst? Ja. Ik bedoel, dat speelt dan ook nog.
Daarom, dat is niet onwaar. En dat is natuurlijk het interessante. Er zijn bijwerkingen als je mensen een vaccin geeft. Er zijn bijwerkingen als mensen een geneesmiddel krijgen. Alleen wat je natuurlijk moet doen, is dat moet je afwegen tegen het voordeel wat je hebt van het feit dat een groot gedeelte van de bevolking zich laat vaccineren.
Nou, op dit moment hebben we natuurlijk felle discussies hierover. Eind 19e eeuw ook. Hoe is het toen afgelopen?
Nou, het interessante is dus dat omdat die epidemie van 1870 zo heftig was, dat het pokkenbriefje kwam weer terug. En dat bleef uiteindelijk zo, totdat er in 1924 opnieuw een gezondheidspaniek ontstond. Want wat bleek, sommige kinderen die werden ingeënt tegen de pokken, kregen een hersenvliesontsteking. Dus de golfbeweging was weer helemaal terug. En toen besloot de overheid dus in 1928 om de vaccinatieplicht via het pokkenbriefje om die op te schorten. En uiteindelijk komen we aan in 1939... waarin er dus een inentingswet werd aangenomen, waarin de mogelijkheid werd geschapen voor gewetensbezwaarden om zich niet te laten inenten. En dat is eigenlijk zoals het tot op de dag van vandaag is. En het feit dat de pokken wel verdwenen zijn uit Nederland, want niemand heeft meer de pokken, dat komt omdat Nederland een verzeild land was. En dat binnen elke zeil, dus een protestantse zeil, een katholieke zeil, een arbeiderszeil, een liberale zeil, je mensen had van een zeker aanzien. Dat kon de dominee zijn, maar ook een notaris. Die mensen stimuleerden, het gewone volk stimuleren van haal die prik nou. Dat is je plicht als burger, als onderdeel van deze zeil. En dat leidde er dus uiteindelijk toe dat zo goed als heel Nederland zich heeft laten vaccineren tegen de pokken. En dat de ziekte dus ook uit ons land verdwenen is.
Dit was dus niet onder dwang. Zou je ook een parallel naar het nu durven maken? Van, betekent dat ook dat een coronabriefje eigenlijk ook helemaal niet nodig is?
Ja, kijk, dat is interessant. Want inderdaad, dus in de jaren 20, 30, 40 was Nederland een verzeilde maatschappij, waarin binnen die zuilen een grote sociale dwang bestond. We leven nu natuurlijk in een ontzeilde maatschappij in Nederland. Een maatschappij waarin we ons minder onderdeel voelen van een collectief. En meer dat we allemaal een individu zijn. En dat wij op onze eigen manier onze informatie verzamelen. Zo onze eigen waarheid scheppen. En daar dan vervolgens naar handelen op zo'n manier die voor ons als individu het beste is of lijkt. En je merkt dus ook nu dat er inderdaad antivaxxers zijn. Een heel diverse antivaxxers, zal ik maar zeggen. Van mensen die dus een heel gezond leven op nahouden. Die alleen maar groentesmoothies eten, maar zich vervolgens ook hun kinderen niet laten vaccineren. En aan de andere kant geven ze dus de hand aan mensen uit traditioneel streng orthodoxe gemeenschappen, die om religieuze redenen hun kinderen niet willen laten inenten. En de vraag is dus of we zo uiteindelijk tot een voldoende grote groep komen die zich gaat laten vaccineren.
Bart, je hebt deze vaccinatiediscussie dus 2 eeuwen terug getraceerd. Je hebt dat helemaal opgeschreven. Dat deed je natuurlijk omdat je daar iets van wilde leren. Welke conclusie kan je nu trekken?
Wat ik daarvan geleerd heb, is dat als je mensen uiteindelijk maar vaak genoeg confronteert met feiten en ze laat zien dat iets veilig is en dat het werkt, dat ze zich dan uiteindelijk wel laten overtuigen. Dus dat is de positieve les. De negatieve les is, en ik lach nu wel, maar ik ben niet echt blij, zal ik maar zeggen. Ik lach door mijn tranen. Is dat de mens kennelijk niks leert van de geschiedenis. Want precies dezelfde argumenten die we nu horen, hoorden we ook 200 jaar geleden toen dit hele debat aftrapte. En de geschiedenis herhaalt zich natuurlijk nooit precies. Maar er zijn wel bepaalde patronen die je kan herkennen. En ik heb het afgelopen afgelopen jaar een aantal historische verhalen geschreven rondom het coronavirus. En dan moet je toch concluderen dat we helemaal niks leren van de geschiedenis. Omdat dingen die toen goed bleken te werken, we nu niet of te weinig hebben gedaan. Dus al die historici die dat braaf allemaal uitzoeken, doen dat dus gedeeltelijk voor niets.
Teleurgesteld historicus.
Ja.
Ja. Dankjewel, Bart.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jeroen Jaspers. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Ken je onze NRC Audio-app trouwens al? Hierin luister je niet alleen naar Vandaag, maar helpen we je ook andere podcasts te ontdekken. Dit was Vandaag, maandag weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.